Zie je dat daar?
Dat is de skyline van Atlanta. En we hebben hier eigenlijk niks te doen. Maar waarom laat ik het nou zien? We zijn namelijk op doorreis. Omdat daar, je kan het ook niet zien, helemaal in de mist verdwenen. Daar ligt een berg. Je ziet hem echt niet. En die berg is een man. Ik meen in 1923 is hij iets met die berg gaan doen. Dat werd niks. Maar iemand zag het en die zei, jee, dat moet je bij ons komen doen. En toen vertrok hij zo'n 2000 kilometer naar het noorden in de Verenigde Staten. En daar heeft hij iets gemaakt, iets ongelooflijks. En daar gaan we heen. South Dakota, waar we hier zijn, dat is echt een uithoek van de Verenigde Staten. Het ligt in het Midwesten. En dit is echt het land van de Law of the Prairie, de Indianenoorlogen, de cowboys, de drank, de schietpartijen en de goudmijnen. De grootste stad hier is niet de hoofdstad. De hoofdstad is Pierre, die ligt hier een paar honderd kilometer vandaan. Maar achter mij ligt de werkelijk grootste stad en die heet Rapid City. In Rapid City is het nu zomer. Of liever gezegd voorjaar, zo'n 6, 27 graden. En in de winter is het hier bitter koud. De Indianen hadden hier ontzettend veel last in het midden van de 19e eeuw. Zo tot 1880, 1890 van de Amerikaanse federale troepen. Maar ze hadden ook ontzettende last van de kou. Het kon hier beestachtig koud zijn. En dat kon je je bijna niet voorstellen. Maar dit is een belangrijke plek voor de openlegging van het westen van de Verenigde Staten. Kijken waar ik denk ik al een verlangen naar had op mijn zesde of mijn zevende jaar. Ik wist niet waar het was. Ja, Amerika, dat wist ik al. En of het echt zo groot was en wie het gemaakt had. En nu zie ik het. Even omdraaien, zie je precies wat ik, heel kort, wat ik ook zie. Zie je? Dat is het.
Niet te zien hoor.
Nee, nog een keer. Zie.
Is het, hè?
Absurd.
Ja, maar kan niet zo, ja. Chill, daar wel. Halfway, niet hoor.
Dat je hoor, heb je al
kinderen. Slaan.
Oké.
Oh, ja.
Smile, you're a TV
star. Smile, you're on candy camera.
De eerste keren dat ik de overlast moet inderdaad zijn geweest in de Donald Duck. Daar werd het geparafraseerd in het Donald Duck. En dan zie je één kop en er zijn Donald Duck en zijn neefjes op en die breekt af en ze gaan die neus schilderen en de problemen worden steeds groter. Hij krijgt een Pinocchio neus, die breekt af, zie je dat?
Ja.
En hier wordt die neus vastgehaald, gaat hij opnieuw die neus te aansementen, maar het gaat vreselijk mis hier. Ja, en toen ik dit verhaal las, dat ging nog heel goed, toen dacht ik, ja, die wist toch wel dat Donald Duck niet echt was. En heel vaag, opeens ontdek je dan dat er iets echt bestaat. En dan sta je opeens daar en zeg, ja, dat is het dus dan. Can you tell me how large are the statues? What are the measurements of the statues?
Well, the faces themselves are 60 feet long.
60 feet, that's 18 meters, 19 meters, yes?
Mm-hmm.
Almost 20 meters, yeah? Yeah, go on. Yeah?
And their noses are 20 feet long, and their eyes are 18 feet wide from corner to corner.
And the men worked 10 years on...
No, 14 altogether.
14 mm-hmm. altogether. So it was finished in 41,
right.
I think. And it was inaugurated by Bush 50 years later.
Right, yeah, 1991.
Can you explain it?
Well, the monument had never been dedicated before. Yeah. And so, sure, it was all done. And when each face was done, they were each dedicated. But it was never declared complete by any president. So the National Park Service thought that for the 50th anniversary, it would be a good time to actually dedicate it. And so that's what they did. And President Bush in 91 was here on July 3rd. And 4th of July is our Independence Day.
Yeah, I know. Do you know why Borglum started sculpting this? Why?
Because Doan Robinson, who was a South Dakota state historian, wanted to attract tourism to South Dakota. So he invited Borglum to come out here to look at the needles, which are a distance from here. They are granite spires. And he wanted to carve Western heroes, but the needles weren't strong enough to do that. So Borglum saw this mountain and decided that he wanted to carve presidents instead.
But you can say now, all those four presidents are responsible in a way for the extinction of the Indians, the almost extinction of the Indians. Is there now discussion now about if it's good to show this for presidents if you know what happened with the Indians in the 19th century almost?
Well, most people don't seem to think of it that way. Most people seem to think of it as a shrine of democracy and think of it as for the good of our country. And the Indian conflict never really comes into play when people come here year after year to see it.
Zal ik vertellen. Die Borglum, die heette John Gutsman de La Motte Borglum. Nou, dat klinkt niet Amerikaans. Dat was ook een Deen van origine. Er zijn langzamerhand de laatste jaren vanaf dus 80 jaar wat boeken over hem verschenen. En het is een beetje een vervelende man en daar praat ze niet graag over. Ik heb geprobeerd hier de politieke discussie los te maken met onze guide. Julianne heet ze, hè, Plie? Ja, Julianne heet ze. Dat lukt dus niet, dat kan je ook niet verwachten eigenlijk. Maar het was echt een Hitler-aanhanger. Het was een ongelooflijke antisemiet. Indianen vond hij ook een minderwaardig ras. Hij was lid van de Ku Klux Klan. Hè, dat is die hele enge brigade die voor de blanke suprematie zijn. En dat geeft dat beeld een heel ander... Ja, als je er zo over nadenkt, denk je, misschien zijn die Indianen van terecht kwaad. Maar als ze op dit beeld kwaad zijn geweest, in 1973, grote Indianenopstand van Wounded Knee, hebben ze eigenlijk wel gelijk gehad. Hoe mooi ik het ook vind, hoe Amerikaans ik het ook vind, moet ik één ding toch erbij. Het is natuurlijk een onwaarschijnlijke uiting van imperialistisch, kolonialistisch denken. Want dit waren natuurlijk wel misschien goede presidenten in een aantal opzichten. Maar ook onwaarschijnlijke expansionisten die de Indianen het land hebben uitgejaagd. Als ik nou mag kiezen wie daar had moeten staan, dan is er nog één president die ik echt heel hoog heb. Dat is Roosevelt. De eerste Roosevelt, Teddy Roosevelt. Heel veel boeken over natuur heeft geschreven. Dat vind ik echt een goede president. Een ontzettende een brulboei, een rauwe man. Maar een man die zo hard op de juiste plaats had zitten. En het gek is dat hij zit eigenlijk het verst verscholen daar. Maar als ik nou mag kiezen, dan had ik alleen... Hij heeft ook zijn nadelen hoor. Maar ik moet eens wel te gaan. Julian, this was Borglum's second workplace or first?
The second one.
The second one. Can you explain me? He had a drawing. He started with a drawing. That's all. A small drawing. And then?
And then he looked at the rock and then started building this Plaster of Paris model. And he didn't need very much. He had it all in his head and with the plumb bob system used it to measure. And 1 inch on this
what
model.
What kind of system?
A plumb bob. You see, yeah. It's over Lincoln.
Oh, yeah, it's there,
where
yes.
He takes that straight line and drops the line down. And he was able to measure with that, and he used a large one of those up on the top of the rock.
Yeah.
And 1 inch here equals 1 foot up on the mountain.
And I see there's some lines on the face. There are
original, yeah, some... Right. That's from the plumb bob, from the string, drawing it down, segmenting the face to be able to get all the inches.
And he started with?
With Washington.
With Washington.
Mm-hmm.
And then there was also something here. Lincoln was here first.
Jefferson
was here first. Mm-hmm. And Roosevelt was the last one.
That's right. Mm-hmm.
Were there plans for more presidents, or only four?
Just four.
Just four.
Mm-hmm.
And all of this is there also?
That's right.
Oh, yes. Except the lower part of the jacket.
That's right.
Yeah, and the buttons. And the hands. The buttons were too difficult for him.
Yes, that's right.
He skipped the buttons, yeah. You can see that. You can see here the hall of records, and that was a plan he made for a big hole inside the mountain. And you can see it from here. It's impossible to see it.
That's right.
This was a very strange plan. Can you explain me the plan?
Well, he was going to have documents pertaining to the carving and also to America.
Yeah.
And then he was hoping to have visitors come up to the Hall of Records. He was going
but
to
how?
Have. Pretty much either by a tramway or he wanted to have stairs also.
Stairs, oh, that's a big walk.
Yes, it is. And so it wasn't possible. He didn't have enough money to do the Hall of Records and the sculpture at the same time.
Yeah, and you can see it, he finished only 70 feet, no, 100, he finished only 70 feet of something like that.
Now, that's right.
And the original plans were 100 feet long and 80 feet wide. Long. Are the plans now finishing the hall or not?
That's on the back burner. The Rushmore Society would like to, the Borglum family members would like to, but there are no immediate plans to get working on that yet.
But I'm for sure that the National Archives and the Library of Congress won't give away their constitution.
No, if we did finish it, we'd have to keep things only pertaining to this memorial up there at this
point. A hamburger restaurant. No. Perhaps you can explain me and indicate where the entrance were. Wait a minute.
This is the best one to see.
This is the best one. Oh, you see here? Oh, see. Above the head of Lincoln.
Right. Well, from this angle, it's above, but it's really when you're up there, it's really below it.
Below, behind. So mm-hmm. you can see it here again.
Mm-hmm.
Have you ever been there inside?
Oh, yeah. Yeah, it's dark. There's not much in there. We took out, in 92, we took out remaining pipes and other things that were left by the workers. And so it's just a dark hole now where you can see all the drill holes.
Yeah. But if I back on my knees to go inside, it's impossible.
That's right.
Yeah,
the public's not allowed up there.
But it is a very large and interesting documentary, but it's impossible to go inside.
Right.
I don't understand that.
Hoe ik het vond. Ik vond het fantastisch. Ik vind het nog steeds echt fantastisch. Omdat het zo klopt. Ik ben altijd bang hè, met jeugdverlangens en jeugdherinneringen dat de werkelijkheid anders is. Dat de beelden bijvoorbeeld heel klein en ielig zouden zijn geweest. Het is echt reusachtig. En het alleraardigste van de reis hierheen vind ik dat ik heb bewezen dat het Donald Duck klopt. Dat wist ik wel, maar dat heb ik nou een keer gezien. Donald Duck, die klopt. Ja, we zijn ergens op de plains, ergens midden in South Dakota, op weg naar North Dakota. En als je hier die plains ziet, hè, waar geen mens woont, niemand te zien is, af en toe een vrachtwagen, dan denk je, god, waarom hebben ze toch die indianen vermoord en uitgeroeid, er is ruimte zat. Het was niet de reden dat ik hier ben, de reden is dat hier het middelpunt van de Verenigde Staten is. Hier. Er staat een bordje en er staat hier dat het geografische centrum, dus als je de uiterste punten van de Verenigde Staten neemt, hè, dus de uiterste punten, zo, hier, en je trekt zo lijnen, dan is dat het middelpunt uiteraard. Tot 1959 was het ergens anders, maar toen kreeg de Verenigde Staten kreeg er Alaska en Hawaii bij, toen trokken ze andere lijnen en toen kwamen ze dus hier op dit punt terecht. Nou zijn er nog drie andere geografische punten. Middelpunten in de Verenigde Staten. En ik ga die discussie niet voeren, want op zich is het heel knap dat je zo'n punt weet te vinden, maar er is iets heel treurigs aan de hand. Hier staat het geografische middelpunt, volgens de theorie van 1959 van de Verenigde Staten, is licht op 10 mijl west, dat is daarheen, van hier. Dan denk ik, waarom sta ik nou weer op het verkeerde punt? Ik sta mijn hele leven verkeerde punt. Dus ergens daar, 16 kilometer verder, daar. Niet heen, is een hek. Als je zo'n punt hebt, dan moet je wel precies op het middelpunt staan. Maar je kan er niet komen. Dus daarom speel ik dat ik hier, precies in het midden van de Verenigde Staten sta. Nou staat er daar dus een punt. En dat is het echte punt. Maar dat is dus eigenlijk niet het echte punt. Het echte punt is daar. Ja, het is een ontzettend ingewikkeld verhaal. Maar zal ik het zo zeggen? We staan hier ongeveer in het midden van de Verenigde Staten. Is zo goed? Is het zo goed? Ja? Oké. Okay. Dan ga ik even kijken naar het niet echte middelpunt van de Verenigde Staten. Eigenlijk daar ligt, maar wat ze daar zeggen, dat is. Maar eigenlijk ook nog drie andere punten in de Verenigde Staten. Als je Alaska erbij telt en dan waai je eraf, is het in Kansas. Begrijp je? Zouden jullie eigenlijk weten waar het midden van Nederland ligt? Zie ik me nou opeens te bedenken.
Utrecht?
Nee, want als je Aruba erbij doet en de Nederlandse Antillen, dan zit het ergens midden in het Atlantische Oceaan. Toch?
Toch?
Allemaal problemen krijg je erbij die ik allemaal nooit heb normaal. Oh. Thank you very, very much. Thank you a lot.
Big Buddy Polka. This is real Indian music from the southwest.
It's not Indian music, I don't
yes,
believe
it. Yes, it is.
It sounds so European.
No, it's Indian. It's social dancing.
This sounds more like welcome to me.
No, it's social dancing.
Yeah.
That's a polka. It is a mazurka. It is from the southwest. Indian music isn't just a powwow. It's social dancing after the powwow.
It's social dancing.
Polkas, the stomper dance, the 49. Now these are the courting songs. This is the flute. This is the courting flute. This is also Indian music. Because Indian music is just like Indian people, comes in all shapes, forms, styles, cultures. I love to shock people.
Kleine Crazy Horse heb ik even met hulp hiervoor gereden. Dit is Crazy Horse, in het klein. En zo moet hij worden. Dat wordt het grootste monument ter wereld. En dit is dus de pedant van Rushmore Mountain. Het Indiaanse antwoord, zal ik maar zeggen, op de vier presidenten. Ze zijn daarmee begonnen, moet ik eens even denken, een half jaar voor mijn geboorte. Dat is dus, ze zijn er nu ruim 46 jaar mee bezig. En het zal wel even duren voordat het af is, zo te zien. Want het paardenhoofd. Dan zijn ze nog eens een begon, weet je, alleen de tekening. We zijn hier op een bijzondere dag, want ze gaan zo blasten. Dat wil zeggen, ze hakken niet alleen, maar ze doen ook met dynamiet. Dan gaat het wat sneller. En ik heb begrepen dat het stuk tussen de tunnel en het paardenhoofd, daar wordt straks dynamiet ingestopt. En dat krijg je te zien. En het wachten is dus daarop. What was the meaning of Crazy Horse?
Crazy Horse was chosen by the Indians for the mountain carving because they felt that he was a great hero to the Indian people. He never surrendered, and he never signed a treaty, and he never went on the reservation. He was an Indian's Indian. Yeah. And they saw Mount Rushmore being carved nearby, honoring four white men, four white leaders. And the Indians wanted the white men to know that the red man has great heroes also.
So this is an Indian answer to the white people.
In one way, that Mount Rushmore is magnificent and it tells one part of American history, but this tells another part. There are other parts as well. But yes, this is another chapter in American history. It is the next wonder of the world. It's a very proud Native American figure. The story is a fascinating story. Not only the story of the Indian people, but how this is being done under the free enterprise system. Yes, please come. We'd enjoy having you come.
Ms. Jurkowski, your husband started this project in 47.
Yes.
Why did he decide to start such a project? I know if you are a sculptor, make one statue, but this is unbelievable.
Well, he started it and agreed to do it because the Indians invited him here and asked him to carve a mountain, as Standing Bear said in his letter, so the white people would know the red men had great heroes too.
Yeah.
And the more Korchak thought about it, the more worthwhile he thought it was. And after he was discharged from service, he decided to come and spend the rest of his life working on it.
Service in the army, you mean?
Yes.
Yes. Mm-hmm. But I can imagine that if someone asked me to make one statue, let's say 5 feet high, but they asked him to make such a statue. It was a long thinking, I think, about it. He did not decide it in a week.
No, he got the letter in 1939 and he came out here in 1947.
It was almost 10 years of thinking about it.
So he had a long time to think about it.
And he died in?
1982.
So he worked almost 35 years or something like that on the project. Was he depressed sometimes that he would think, oh, it's too huge for me? No, never. How can you explain that to me?
That was just his whole philosophy. His life was, whatever you're going to do, do the best. Whatever you're going to make, make the biggest. I mean, the Indians pictured one face of an Indian. Korchak picked this mountain with Standing Bear's help and then made the model.
So he made it more bigger. He made it more larger.
Mm-hmm. Well, if he was going to do it, it had to be the biggest and it had to be the best.
But he knew, of course, that he wouldn't see the end.
Mm-hmm.
He wouldn't see it finished. That sounds to me very frustrating to think, I see it for myself, never finished.
It didn't bother him that way.
Can you explain me that?
It was just the way he looked at life. It didn't matter if it was finished in his lifetime or my lifetime or our children's lifetime. The important thing is that it's worked on every day and it progresses and that eventually it's here and accomplished to help the Native Americans and to give them back a sense of their pride and to be the catalyst that brings about the university and museum and medical training center. Mm.
We zijn nou een tijdje in South Dakota geweest en wat opvalt hier, ik heb heel veel blanke mensen gezien en bijna geen Indianen, terwijl dit toch het oorspronkelijke gebied van de Sioux-Indianen is geweest. Op het ogenblik zijn de Indianen veroordeeld tot het reservaat. Daar zijn we ook geweest en dat is het meest treurige stukje van deze Amerikaanse deelstaat. De Indiaan is op zijn best een toeristische attractie geworden en dat kun je ook zien in deze prachtige winkel, waar Indiaanse spulletjes worden verkocht door, meestal, blanke mensen. De blanken die de Indianen hebben uitgeroeid, die hebben nog steeds veel aanzien. Een prachtig voorbeeld daarvan is Custer. Custer is een generaal geweest in de 19e eeuw, die verantwoordelijk is geweest vooral hier voor de uitroeiing van de Indianen. Zijn paard, let op, zijn paard staat opgezet in een museum in Kansas City. En de Indiaan ligt in een anoniem graf. Als je hier rondloopt, dan word je er triest van, omdat je realiseert dat de oorspronkelijke cultuur van de Indianen weggevaagd is, niet meer bestaat. De Indianen die nog bestaan, die zijn werkeloos aan de drank en daar gaat het voor het grootste gedeelte heel erg slecht mee. In deze winkel, met onwaarschijnlijk mooie Indiaanse spulletjes, kan ik maar één ding concluderen. Het gaat slechter, al maar slechter, met de Indianen, de oorspronkelijke bewoners van Amerika.
Gone is the love I couldn't hold, just like the lamb that strayed from the fold. What can I do more?